En weet je, als je dit vertelt, word je ook niet zo geliefd bij de mensen. Maar het is Gods woord, daar wil ik over hebben. Gods woord, want wij geloven dat dit woord van God is, toch? Amen. Wij geloven dat dit woord woord van waarheid is, toch? En Jezus is de waarheid. En daarom wil ik dit ook over hebben van dit. Als je Openbaringen leest over de Openbaring 22. Vers 18. Ik betuig u aan een ieder. Heeft ieder al? Ik betuig aan een ieder die de woorden der profetie van dit boek hoort. Indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen die in het boek beschreven zijn. En indien iemand afneemt van de woorden van het boek deze profetie, zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad welke in dit boek beschreven zijn. Nou, dan kunnen wij zien dat we ook niet moeten afnemen en ook niet toevoegen. En Paulus sprak in Efeze, nou, dit wil ik ook lezen, Handelingen 20. Vanaf vers 17. En jullie kennen dit verhaal, toch? Paulus is naar de gemeente in Efeze en hij ging de oudsten bij elkaar brengen of zeggen dat ze bij elkaar moeten komen. Maar ik zal het lezen. Maar hij zond iemand van Milete naar Efeze en ontbood de oudsten der gemeente. En toen zij bij hem gekomen waren, zeide hij tot hen, gij weet hoe ik van de eerste dag aan dat ik in Azië voet aan wal zette, al die tijd onder u verkeerd heb, dienende de Heere met alle ootmoed onder tranen en beproevingen die mij overkwamen door de aanslagen der Joden. En hier, vers 20 is zo belangrijk. Hoe ik niets nagelaten heb van hetgeen nuttig was om u te verkondigen en te leren. Het is in het groots, in het openbaar, maar ook in de kringen. Joden en Grieken betuigen zich te bekeren tot God en te geloven in onze Heere Jezus. En zie, nu reis ik, gebonden door de geest, naar Jeruzalem, niet wetende wat mij daar overkomen zal. En jullie kennen ook allemaal dat verhaal. Maar vers 27 zegt ook alweer, want ik heb niet nagelaten u al de raad Gods te verkondigen. Dus Paulus, die heeft ook niets nagelaten en ook te leren aan een ieder daar in gemeente Efeze. En ik wil alleen maar de Bijbelse dingen, niet mijn eigen woorden, maar de Bijbelse dingen. Als wij in Titus, dat is voor Hebreeën. Dit is een voorproefje. Titus 1 vers 11. Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden. Die genade is gekomen om ons op te voeden, zodat wij de goddeloosheid en de wereldbegeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven. Verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze God en Heiland, Christus Jezus, die zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid en voor zich te reinigen, dit is ook belangrijk, te reinigen een eigen volk, vol ijverig in goede werken. En ik ga dit even niet te lang, want drie wilde ik ook lezen, maar ik wil het kort houden. Ik wil het even vertellen wat hier staat, in het kort. Hier staat, we moeten afhankelijk zijn van Gods genade. Er is ook geen andere manier om Gods genade te zoeken dan in zijn woord. Sta sterk in de genade, staat erop. Zeg nee tegen de goddeloosheid en de wereldgezindheid. Beoefent de godsvrucht. Dus wij moeten oefenen. Zoals zelfbeheersing. Jullie weten Galaten in ieder geval. De vrucht van de Heilige Geest. Dat is zelfbeheersing, liefde, enzovoort, enzovoort. Wees ijverig om goed te doen. Wees gehoorzaam aan de autoriteit van deze wereld. En natuurlijk wat God je opdraagt. Wat nu in de wereld gaande is, dan hoeven wij niet te gaan gehoorzamen. Zoals die LB... Jullie weten wat ook allemaal gaat. Allemaal die dingen. Daar hoeven wij niet te gehoorzamen. Wat ik hiermee bedoeld is... Je betaalt de huur, je belastingen en niet door rood stoplicht rijden, dat bedoel ik daarmee. Rekening mee houden met alle mensen. In de familie, kerk, werkgever. En je moet ook niet alles goed vinden. Wat God goed zegt, dat moet je doen. En wat niet goed is, moet je niet doen. En weet je, wij ook als leiding... We moeten ook in de gemeente, waar dan maar ook, waarschuwen degenen die verdeeldheid willen zaaien. Waarom? Omdat God wil zijn koninkrijk bouwen. Hier op aarde. Hij wil een eigen volk klaarmaken die gereinigd is en volijverig in goede werken. Het goede werken, dat is natuurlijk zijn werk, hè? Zo, en nu gaat er om wat bekeren is. Wat dat inhoudt. Weet je, er is ook geen andere weg om tot geloof te komen dan door bekering. En weet je, dit moeten wij doen... Totdat Jezus komt. En Jezus sprak ook met Petrus in Matthäus, dat hoeven jullie niet te gaan. Petrus werd geconfronteerd. En Jezus vroeg aan Petrus, wie zegt gij dat ik ben? Dus Jezus dan. Hij zegt, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. De Heilige Geest heeft hem dat geopenbaard. Hij heeft dat niet van zichzelf. En hij herkent de stem. En daarna heeft hij beleden, dus gezegd. Dus wat in ons leven ook gebeurt, is dat wij geconfronteerd moeten worden met bepaalde dingen. Want anders weten wij dat niet. Geopenbaard worden. En ook van onze kant dat we te gaan herkennen. En als je het herkent, ga je beleiden. Dus je erkent het en je herkent het en dan ga je beleiden. Maar na deze dingen, hoe ga je nu verder? Want je moet bouwen aan je huis. En je huis is dit. En hoe doe je dat? Dat is horen en doen wat Jezus zegt. En wij kijken ook naar de autoriteit, wat de autoriteit is in de Bijbel. En de auteur van dit is de Heilige Geest, de Geest van God. Het woord is Jezus. En je hebt ook het geschreven woord, dat is de Bijbel. En een persoonlijk woord van Jezus, dat is een geopenbaarde woord. Weet je, als we zeggen dat we van God houden, dan moeten we ook van zijn woord houden, toch? ook al is het soms niet zo leuk, maar alles wat goed is voor ons. En dan hoe gaan we bouwen? Hè? Dat Hebreeën 6 lezen wij. Hoe gaan we verder bouwen? Hebreeën 6, 1 tot 3. Laten wij daarom het eerste onderwijs aangaande Christus laten rusten en ons richten op het volkomene. Zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van de dode werken en van geloof in God, van een leer van dopen en van de oplegging der handen, van opstanding der doden en van eeuwig oordeel. En dat zullen wij doen indien God vergunt. Weet je, als je een huis bouwt, dan ga je eerst een fundament leggen. Ik ben geen bouwer, Harry is een bouwer. Dus hij weet het precies en ik zal het kort uitleggen. Als je een huis bouwt, dan ga je eerst een fundament leggen. En dat is belangrijk. En hier kom ik op terug. Christen geloofsleven eindigt niet in of in deze wereld. Ja. Want er komt, daar staat in Petrus, want er komt een nieuwe wereld en een nieuwe hemel. En Paulus zegt, als je alleen in deze wereld verwacht van God, dan ben je een beklagenswaardig persoon. En dat staat ook in de Bijbel, het is niet mijn woord. En je moet een visie hebben, anders raak je teleurgesteld. En tijd is niet de vervulling. En wat wij ook hier lezen in Hebreeën 3 vers 6, Hebreeën 6 vers 3, en dan zullen wij doen indien God het vergunt. En waarom zegt God dat dan? Weet je, hij heeft, wat ik ook al net zei, als je wilt bouwen, heb je een plan nodig, toch? Dat weet iedereen, verstandelijk weet iedereen. Heb je een plan nodig? Dit is werelds, hè? En dan vraag je om vergunning. In kort, dan ga je de fundament leggen en dan wordt het gecontroleerd. Toch? Zo is in de wereld, dan wordt het gecontroleerd. En als de fundament niet goed is, dan wordt het geweigerd. Zo is de wereld. Maar bij God is dat niet zo. Bij God, als je je bekeert, dan zal hij jou nooit weigeren. Maar de dingen doet God ook in ons leven. Hij doet zo precies hetzelfde. Want dit is de bouwwerk van hem, van God. Hij toetst alle dingen. En de eerste fundament is bekering van dode werken. En wat is bekering van dode werken? Betekent dat alles wat je niet in geloof doet, dan brengt dat geen leven voort. En bekering is ook geen emotie. Het is een keuze. Het komt van je wil. Want als de wil niet aangetast is of aangeraakt door Gods woord, komt geen verandering in ons leven. En weet je, in het Hebreeuws, ik zeg niet dat ik Hebreeuws ken, maar ik ga googlen. In het Hebreeuws betekent bekeren is omkeren. 180 graden naar God toe. En in het Grieks betekent verandering van je gedachten. Het is hoe je leeft. En door hoe je leeft brengt de volheid. Wat Hebreeën ook zegt, het volkomene. En geloof begint ook met bekering. En vele christenen denken als je huilt of mooie woorden zegt, dan ben je bekeerd. Weet je, dat is niet verkeerd als je gaat huilen. En ik wil ook niet zeggen dat je niet geëmotioneerd raakt als je je bekeert. Werkelijke berouw van je verkeerde gedachten en wandel kan je pijn in je ziel hebben. En ik wil ook een stukje van mijn leven vertellen. Toen ik tot bekering kwam, ik ging met de Heer wandelen. Maar ik weigerd om te zeggen van dat het bij mij ligt. En het is altijd bij anderen. Ik zei, Heer, ik heb geen zonde. Het is die anderen. Het is ik niet. Maar op een dag was ik aan het zitten, aan het bidden, aan het bijbellezen. Gaf de Heer mij een visioen. Een hele visioen van mijn leven. En toen dacht ik van, wow. En toen kreeg ik echt werkelijk berouw. En het deed echt werkelijk pijn in mijn ziel. Dat ik ook zonde had. En ik moest daarna wel lachen. Van, goh, wat ben je toch... puntje, puntje. Maar ik heb het gedaan. Ik heb mij bekeerd. Ik heb aan God gezegd, hier ben ik. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? En zo moeten wij ook komen bij God. God, wat moet ik doen? Wat wilt u dat ik doe? Want jullie weten, hij is een liefhebbende God. Hij wil ons reinigen, heiligen. En weet je, wij moeten ook niet dubbelhartig zijn. Zoals in Jacobus zegt, zondag ben je een christen en maandag ben je een ander mens. En bekeren is ook niet zeggen van, wat brengt mij op? Toch? Bekeren moet je niet zo denken, dat is niet zo. Het is niet alleen maar de zegeningen willen ontvangen. En het heeft met je wil te maken, keuze maken en dan in praktijk brengen. Dat is ook belangrijk, in praktijk brengen. Want je kan wel berouw hebben, maar als je niet in praktijk doet, dan doet het ook niks. En ik wil met jullie ook kijken wat werkelijke bekering is. En dit is een hele mooie. Dit is hoe mijn Vader is in de hemel. Zo lief. Lucas 15. Jullie kennen dit verhaal toch? Van verloren zoon. Iedereen is, geloof ik, gelovig. Dus iedereen weet over de verloren zoon. Maar ik wil met jullie lezen vers 17. Toen kwam hij tot zichzelf en zeide, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tot hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Stel mij gelijk met uw dagloners. En hij stond op en keerde naar zijn vader terug. En toen hij ver af was, zag zijn vader hem en werd met ontferming bewogen. En hij liep tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. Weet je, zo is onze vader die in de hemel is. Weet je, en dit is het punt waar we moeten komen. Tot erkentenis komen, opstaan en zeg tegen God, ik heb u nodig. En verneder jezelf. Die overgave moet je hebben. En dit is bekering in actie. Als wij dit doen, komt God met open armen. En hij geeft ons een kleed. Zo lief, hè? En een ring. Hij zegt niet van dit en dat. Nee, dat doet hij niet. En het wordt een feest gevierd. Dit is het resultaat, lieve mensen. Als je bekeert, als je gaat bekeren. En hij zal je nooit afwijzen. Never. Ik word geëmotioneerd als ik dit lees. Omdat het zo heeft hij mij ook aangenomen. Met al mijn dingen heeft hij. En toen ik naar de Heer toe ging, ik heb gevraagd, Heer, help mij. Want mijn leven was een hele, oké, dat weten jullie allemaal. Maar de Heer heeft mij aangenomen. Zonder te zeggen van, wat heb je nou gedaan? Dus zo liefdevol is de Vader. Want hier staat vers 24. Want mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en het is gevonden. En zij begonnen feest te vieren. Oh, dat is toch mooi? En de Heer, als wij tot bekering komen, dan is er feest ook in de hemel. Maar ik wil ook met jullie kijken wat verkeerde bekering is. Matteüs 27. En jullie weten ook, hè, dit verhaal van Judas. Hij verraadde Jezus. En ik lees vers 3. Toen kreeg Judas, die hem verraden had, berouw. Daar hij zag dat hij veroordeeld was, dat Jezus dus veroordeeld was. En hij bracht de 30 zilveringen aan de overpriesters en oudsten terug. En hij sprak, ik heb gezondig, onschuldig bloed verraden. Maar zij zeiden, wat gaat ons dit aan? Gij moet zelf maar zien wat ervan komt. En de zilveringen in de tempel werpende, verwijder hij zich. Daarop ging hij heen en verhing zich. Weet je, Judas had berouw, maar hij is niet veranderd. Hij heeft de kans niet aangenomen. God geeft ons altijd kansen om te bekeren. Kijk maar naar Nineveh, de stad Nineveh. Ze doen de dingen wat God allemaal niet goed vindt. Maar God wil die stad redden. En hij doet het. En die stad heeft zich bekeerd. En God heeft het hersteld. Zie je hoe onze God is? Hij geeft altijd kansen aan ons. Hij laat ons niet zomaar. Hoe maar ook, we kunnen altijd terugkomen. En weet je, wij moeten ook daarom niet traag te zijn om te horen. Niet alleen maar melkvoeding willen hebben. Zegen mij, o God, zegen mij, o God. En weet je, ik geloof in zegeningen. Ik geloof dat God ons helpt. Ik geloof al dat woord hier wat in de Bijbel staat. God voorziet. Altijd, als wij, maar mits wij met hem wandelen. Maar dat gaat niet zomaar. En ik wil, daar hoeven jullie niet heen te gaan. Ik ga naar Hebreeën. Hebreeën 5, vers 14. Maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad. Wat ik al voorheen had gezegd. Dus, als je volwassen bent, dan weet je ook wat goed en kwaad is. En er is ook nog iets wat ik jullie wil laten zien. Wij moeten ook niet als Esau zijn. Voor een kopje soep heeft hij zijn ziel verkocht. En dat gebeurt nu ook, hè? Filmsterren en heel veel popsterren, die hebben hun ziel verkocht. En niet alleen maar popsterren hoor, maar ook christenen. En weet je, dit maakt God boos. En in Maleachi staat ook, God haat Esau en heb Jacob lief. En Esau heeft de genade van God afgewezen. Als wij zijn genade afwijst en kiest voor de dingen van de wereld en kiest voor ons eigen, kan God ook boos worden. Daarom, lieve mensen, zoek niet alleen zijn zegeningen. Gods woord heeft nog veel meer dan dit. En zonder ware bekering is er ook geen ware geloof. En Matthäus 3, 1 tot 3, hoeven jullie daar ook niet heen te gaan. Jezus zegt hier, bekeert u, Jezus. Weet je, oh nee, dit is Johannes, sorry. Johannes de Doper. Die zegt tegen de Joodse mensen, bekeert u. En dan kan je Jezus ontmoeten. En bekering is ook essentieel, is belangrijk. Om Jezus te ontmoeten en in ons leven aan te nemen als Heer en Meester. En Markus 1, vers 14 en 15. Dit zegt Jezus. Bekeert u en geloof het evangelie. Zie je wat Jezus zegt? Bekeert u. Jullie kunnen ook lezen. Bekeert u en geloof het evangelie. Hij zegt niet eerst geloof, maar dan bekeren. Maar hij zegt, bekeert u. Dus wat moet je doen om geloof te hebben? Dat we eerst gaan bekeren. Weet je, ik heb ook meegemaakt, bij Harry en ik, wij zijn naar een gemeente. En het was redelijk een gemeente wat donker is, net zoals ik zo. Indonesiërs, veel Indonesiërs. Mm-hmm. En ze praten alleen maar over genezing. En ik kwam daar, ik zag dingen wat ik dacht. Want ik kom ook van de occulte gedeelte. En ik weet wat ze gebruiken. En ik zag een ring, ik zag een wat allemaal besproken is. En ze zaten maar de Heer te loven en te prijzen, maar ik zag een koperen hemel. En dat stopt daar. Dus dat kan niks gebeuren. Ik zag ook de mensen naar huis gaan met dezelfde dingen. En de spreker die daar spreekt, die gelooft ook niet dat christenen ook bezet kunnen zijn of zonde hebben. En daarom is het ook moeilijk om... Dus als je over genezing spreekt in een gemeente en je weet dat er dingen zijn in de gemeente, dan praat je eerst over bekering. En weet je, dan als je dat niet doet, dan kan soms de genezing niet plaatsvinden. Ik zeg soms, hè? En vertellen alleen wat God kan doen, dat is niet de volheid. We hebben ook onze verantwoording naar God toe. Voor volwassen christenen, hè? En als we teruggaan naar Lucas. Ja, ik geef veel bijbelteksten. Omdat dan weten jullie waar het ook, dat het in de Bijbel staat. 24, Lucas 24. Hier spreekt Jezus ook. En dit is na de opstanding, nadat Jezus opgestaan is uit de dood. En hier zegt hij, en dat, 47... En dat in zijn naam moest gepredikt worden, bekering tot vergeving der zonden aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem. Hier heb je het weer, te beginnen bij Jeruzalem. En dit is, Jeruzalem is ons eigen leven. Jeruzalem is het typebeeld voor je eigen leven. Daar moet je beginnen en niet bij anderen. Want die moet bekeren, die moet bekeren, die moet bekeren. Maar wat about me? Ja, en nu wil ik naar Handelingen. Begrijpen jullie mij nog steeds? Ja? Oh, gelukkig. Gelukkig. Handelingen 2. Vers 37. En weet je, als je wilt dat God wat doet in je leven, staat hier ook. Bekeert u en een ieder van u laten zich dopen op de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden. En gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Dus het is bekeren, hè? Hier staat ook, bekeert u, dopen met water, dopen met de Heilige Geest. En dit is het opdracht van God. Wij moeten zijn opdracht niet veranderen. Want God is dezelfde van toen en ook van nu. Want in het Oude Testament staat ook heel veel over bekering. Voor bekering staat er ook heel veel in de Bijbel. En Jezus zegt ook, hij die gelooft en gedoopt, dan ontvang je de Heilige Geest, zal behouden worden. En in Jesaja 53 hoeven jullie ook niet heen te gaan. Hier zegt Jesaja, het gaat over schapen. En hier zegt hij dat ze hun eigen weg willen doen. Weet je, wij hoeven niet allerlei zonden te doen, maar als je je eigen weg wilt doen, zegt God dat het zonde is. Je eigen wil wilt doen, zegt God, dat het zonde is. Want onze weg is niet Gods weg. God zegt, ik zal je accepteren en vergeven als je je bekeert en terugkeert naar mij. En dat doet hij. En dat weet ik. In mijn eigen leven heb ik dat meegemaakt. En bekeren begint het ook bij God. En wij kunnen niemand bekeren. Niemand. Dat doet God zelf, door de Heilige Geest. Ja, en het staat ook geschreven dat zonder dat hij je trekt, gebeurt er niets. De enige wat wij kunnen vertellen is Gods waarheid. Vertellen. En wij kunnen mensen ook niet dwingen om het te doen. Dus de enige wat wij kunnen doen is Gods waarheid vertellen. Als ze willen aannemen, dat is aan hun, dat is niet aan ons. Wij hebben gedaan wat we kunnen doen, ja toch? En belangrijke principe is ook, staat in Romeinen 10, horen door het woord van God. En geloof komt door Gods woord. Je kan geloof hebben in je verstand, maar nooit veranderen. En geloof zit in je hart. Een hart is niet die pompende wat hierin zit, maar geloof is in je guts. In je, ja.
Binnenste.
Wat zeg je?
In je binnenste.
In je binnenste, ja. Ja. En geloof is ook, daar staat in Hebreeën 11, geloof is hier en nu. Hoop is, is voor de toekomst. Weet je, dat zegt toch Ik zal even kijken, ik kan het niet zo uit mijn hoofd vertellen, maar ik weet wat daar staat. Hebreeën 11. Geloof is de dingen die men hoopt. Het geloof is nu de zekerheid, ja, dat, de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Ja, ik zeg ook, geloof is hier en nu. Hoop is voor de toekomst. Want door dit geloof, hier staat door dit geloof, die zekerheid die je hebt, is aan de ouden een getuigenis gegeven. Door geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. Dus als we bidden, voor wat dan maar ook, geloven wij dat we het al ontvangen hebben. Dus de zekerheid is dat. Ook al zie je dat nog niet. En elke hoop dat niet gebaseerd is op Gods woord, betekent wishful thinking in de Engelse Bijbel. En betekent je hoop dat iets waar is, maar eigenlijk weet je al dat het niet zo is. En wishful thinking is ook zo van, je gaat iets vasthouden, bijvoorbeeld aan iets, en je weet dat het niet zal komen, maar je gaat steeds vasthouden. Dat bedoel ik. Heb ik dat goed gezegd, Harry? Oké. Het woord van God kan je niet alleen met je verstand beredeneren. Het is met de Heilige Geest. En 1 Thessalonicenzen 5 vers 8 lezen wij. Hier praat hij over een borstplaat en helm. En wat beschermt je borstplaat? Dat is je hart. Dat beschermt je hart. En de helm beschermt jouw gedachten. En weet je, hoop zit in je verstand. Hoop is belangrijk. Het is een zekere verwachting van goede dingen die gebaseerd is op Gods woord. Waarom zeg ik iedere keer Gods woord? Want je kan ook op iets hopen wat niet met God te maken heeft. Met andere goden dan. Dat bedoel ik niet, dus ik bedoel met Gods woord. En geloof brengt ons naar het onzichtbare. Dus wat wij niet zien. En Paulus zegt ook, wij wandelen in het geloof en niet wat wij zien. Geloof is ook niet een doctrine. En het is ook niet je intellect. Maar in Hebreeuws en Grieks, alweer, ik heb het uitgezocht hoor, betekent jouw karakter. Het is je getrouwheid, je loyaliteit, je toewijding aan God. Dat heeft het mee te maken, geloof. En ik zeg zo een paar teksten, en dat hoeven jullie niet te zoeken. Hebreeën 3 vers 1 zegt, richt ons oog op Jezus Christus. Dat is bijna klaar hoor mensen. Hè? Even wakker worden. Richt onze oog op Jezus Christus. Hebreeën 4 vers 14, houd vast aan onze belijdenis. Hebreeën 10 vers 21, 23, houd vast en niet wankelen. En waarom zegt het woord houd vast aan je geloof? Omdat er machten zijn. We hebben ook met machten te maken. Met wereldse machten, met allerlei soorten machten. Dat is Efeziërs 6, kan je lezen. Omdat er machten zijn die ons kunnen verleiden, brengen naar de wereldse geneugten, makkelijke wegen zoeken, één been bij de Heer en één been in de wereld. En ons geloof, dat staat ook in de Bijbel, ons geloof, God toets ook ons geloof. En waarom? Want God is een heilige God. En hij zoekt kinderen, mensen die hem willen dienen in waarheid en in geest. En weet je wat het, hoe wij worden verleid? Is zoals Harry vorige keer ook sprak over het lust van het vlees. En het lust van het oog. De trots van het leven. Daar worden wij verleid. Omdat dat zit in ons. In ons systeem, in ons lichaam. Die dingen. En daar, als je zwak bent, dan kan de duivel jou steeds... aanvallen, zeg maar. En weet je, als wij verleid worden, staat ook in Jacobus, wij worden niet door Gods wegen verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden en hij zichzelf brengt ook niemand in verzoeking. God laat het toe in ons leven. En als je Jacobus 1, vers 3 leest, dit wil ik wel lezen, vers 3 en 4. Want gij weet dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Dus je moet het, jouw geloof steeds, en het wordt beproefd. Maar de volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets tekort schiet. Dit is mijn laatste tekst. En ik hoop dat jullie het begrijpen en niet als oordeel of zo, maar denk na samen met de Heer. En lieve mensen, wij hoeven dit niet allemaal alleen te doen. Samen met Gods geest en samen met onze broeders en zusters in de gemeente. Daarom zijn we ook een gemeente. Wij doen het samen. Wij gaan het niet alleen doen. Onze eigen weg doen zoals God dat niet wil dat we dat gaan doen. Onze eigen weg doen. Maar samen met de gemeente in eenheid kunnen we de breedte, de hoogte, de diepte van de liefde van God pas ervaren. En niet alleen. Amen.